En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 9.
Naaman de Syriër. Naaman nu de krijghoofdste des konings van Syrië was een groot man voor het aangezicht zijn zeren en van hoogte aangezien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbare held, deze doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst des huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet, die te Samaria is, dan zou hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo wanneer u deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En de geschiedde als de koning van Israël den brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en leven te maken? Dat God mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisha, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisha.
Want al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Dat schrijft apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En dat bedoelt hij daarmee: al wat geschreven is, dat is namelijk het Oude Testament. En al die geschiedenissen in het Oude Testament, zo zegt hij, zijn geschreven tot onze lering. En dan bedoelt hij natuurlijk de lering om zalig te worden. Om te mogen weten hoe je behouden wordt. Weet u dat? Bent u behouden? En dan denk ik, kinderen, bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de Ark van Noach. Waarom staat die geschiedenis in de Bijbel? Wel om ons te leren dat wij alleen behouden zijn als wij in de ark zijn. En de ark, dat is het beeld van de Heer Jezus. Wij zijn alleen zalig als we geloven in de Heer Jezus Christus. Waarom staat de geschiedenis in de Bijbel dat het volk Israël, als het uit Egypte vertrekt, dan weet je wel, kinderen, moesten ze bloed smeren aan de deurposten. Waarom moesten ze dat doen? Wel, omdat de verderfengel zou komen. En als er geen bloed aan de deurposten zat, dan zou het oudste jongetje sterven. En daarmee wilde de Heere ons leren dat je alleen veilig bent achter het bloed van Christus. Als je gelooft dat ook dat bloed voor jou gestort is op het kruis van Golgotha. Waarom moest Mozes in het Oude Testament 6 vrijsteden instellen, waar mensen heen mochten vluchten als ze door de bloedwreker achtervolgd werden? Wel, dat was om te leren dat je alleen veilig bent als je gevlucht bent naar de Heer Jezus Christus. En zo zijn al die geschiedenissen in het Oude Testament allemaal tot lering. dat je alleen veilig bent in Jezus' armen. Dat je alleen behouden bent als je schuilt achter het bloed van Christus. Dat je alleen weten mag gered te zijn als je ingegaan bent in de ark der behoudenis. En zo preekt heel het Oude Testament de Heer Jezus Christus tot verzoening van de zonden. En zo wil de Heer ook vanmorgen opnieuw, nu niet uit de geschiedenis van Noach en de ark, niet uit het bloed van het lam dat gestreken is aan de deurpost en niet door de Vrijstad, maar nu wil de Heer ons vanmorgen leren uit deze geschiedenis, waarin wij opnieuw mogen horen een heerlijke boodschap van verlossing. Hoe word ik nou zalig? Hoe krijg ik nou vrede met God? En ook, wat is onze roeping? Als wij in die vrede mogen delen, wat is dan ook onze taak? En hoe wil de Heere dan ook dat gebruiken tot eer en verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van zondaar? Wel, dat mogen we vanmorgen met elkaar horen uit de o zo bekende geschiedenis van het slavinnetje van Naaman. En de kinderen kunnen het waarschijnlijk zo vertellen, die wonderlijke geschiedenis. Maar nou hoop ik dat die vanmorgen nieuw mag worden. En dat je vanmorgen in deze geschiedenis mag horen de weg van zaligheid, maar ook de roeping, als u die zaligheid hebt mogen vinden, wat de Heere dan ook van ons vraagt. Met de hulp des Heeren willen we dan vanmorgen stilstaan bij wat we met elkaar gelezen hebben in 2 Koningen 5. En daarvan in het bijzonder het derde vers. Deze, dat is dat slavinnetje, deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. We schrijven bij deze tekstwoorden een heerlijke boodschap van verlossing. En dan 3 gedachten. Voor wie? In de tweede plaats, door wie? En in de derde plaats, van wie? Een heerlijke boodschap van verlossing. Voor wie? De kinderen weten het antwoord al, denk ik. Naaman. In de tweede plaats een heerlijke boodschap van verlossing. Door wie gebracht? Door het slavinnetje van Naaman. En tenslotte de laatste gedachten. Van wie? Van wie is die boodschap afkomstig? En dan weten we het antwoord: van de Heere zelf. Geliefde gemeente, met de hulp des Heeren willen we dus vanmorgen stilstaan bij een heerlijke boodschap van verlossing. 3 gedachten. Voor wie, door wie en van wie. Een heerlijke boodschap van verlossing. Voor wie? Wel, het antwoord lezen we aan het begin al van ons teksthoofdstuk. Voor Naaman. Weet je ook wat die naam betekent, Naaman? Naaman, dat betekent lieflijkheid, vriendelijkheid. De vader en moeder van Naaman, kinderen, wilden heel graag dat hun jongen vriendelijk zou zijn. Een hartelijke, meelevende jongen. En als we straks de geschiedenis verder zien, dan blijkt ook dat die wens uitgekomen is. Hij was inderdaad een vriendelijk man. Wat wordt er van deze Naaman ons gezegd? Wel een aantal dingen. Allereerst wordt ons verteld dat hij een krijgsoverste is. Hij is in dienst van de koning van Syrië, Ben-Hadad. En naar alle waarschijnlijkheid is hij zijn rechterhand. Wij zouden zeggen de generaal. De overste van het leger van Syrië. En dan zijn er 3 eigenschappen die de Heilige Geest ons vertelt van deze man. Allereerst lezen wij dat hij een groot man is. En dan zou je allereerst kunnen denken dat hij groot van postuur is. En misschien is hij dat als soldaat wel geweest. Maar een groot man betekent hier een vermogend man. Een man die veel geld had en veel bezittingen. Rijk. Ontzettend rijk is hij geweest. In de tweede plaats kunnen we van hem lezen dat hij hoog van aanzien was. Wij zouden zeggen, iemand die door allen geëerd werd, geliefd werd. En ik zei het al over zijn naam, dat bleek ook de praktijk in zijn leven te zijn. Want de kinderen weten het wel, als hij straks niet naar de Jordaan wil, dan spreken zijn knechten hem aan met mijn vader. En daaruit blijkt hun liefde tot deze generaal. Iedereen had eerbied, iedereen had respect voor het optreden van Naaman. Iedereen vond hem, om het zomaar heel eenvoudig te zeggen, een zeer sympathiek, aardige man. Hij was hoog van aanzien. En tenslotte staat er ook dat hij een strijdbaar held is. Het was dus een dappere generaal. Hij ging, om het zo te zeggen, jongens, voor niemand op de vlucht. Hij was een echte aanvoerder, een echte leider die voorop ging. Naaman. Zo wordt hij door de Heilige Geest ons vanmorgen voorgesteld. Lieflijkheid. Een rijk en vermogend man. Hoog van aanzien, geliefd bij het volk en bij de koning. En een strijdbaar held. En dan moeten we vanmorgen eens heel goed opletten. Dan staat er, het is als het ware in een bijzinnetje, maar we moeten het heel goed lezen in het eerste vers. Daar staat, want, en lees het even mee, want dat is het eerste onderwijs wat we vanmorgen krijgen. Want door hem, door Naaman, had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Moet eens even goed over nadenken. Wat staat daar? Door Naaman had de Heere verlossingen gegeven aan Syrië. Deze heidense generaal ontvangt zijn overwinningen uit de hand van God. God geeft Naaman, deze heidense generaal, overwinning op overwinning. En wat kunnen wij daar vanmorgen van leren, welgeliefden? Dat God regeert. De Syriërs hebben natuurlijk gedacht, dat komt omdat Naaman zo'n dapper man is. En onze goden zijn hem goed gezind. Maar hier laat de Heere in dit eenvoudige zinnetje zien dat hij regeert over heel de wereld. Ook deze heidense Naaman, hij haalt alleen maar overwinningen omdat God hem die geeft. Zullen wij dat goed in de gaten houden, gemeente? Wij kunnen opzien tegen de groten der aarde, tegen Xi Jinping, tegen Biden, tegen Poetin. En zeggen, dit zijn de groten der aarde. Maar zij ontvangen hun macht alleen maar uit Gods hand. God regeert door deze mannen heen. Zijn raad zal bestaan. En ook een dictator als Xi Jinping, een wereldleider. Hij is geheel en al afhankelijk van God en van wat God hem geeft. Zullen wij dat vanmorgen onthouden? Dat God de Heere regeert, Hij alleen. En daarom hoeven wij niet bezorgd te zijn. Want God regeert en Hij zal zijn raad volvoeren. Wij denken in het wereldgebeuren, waar gaat dit heen? kunnen bezorgd zijn over de ontwikkelingen in Israël. We kunnen bezorgd zijn over de ontwikkelingen aan de grenzen van Europa en Oekraïne. Maar dat we nou eens door het geloof van morgen mogen zien. God regeert en alles gaat naar zijn eeuwige raad. En daar zijn nou al de wereldheersers aan onderworpen. Mag u dat nou vanmorgen troosten? En daarom zegt de Heer Jezus het ook, zijt nou in geen ding bezorgd. Want God de Heere regeert vanuit de hemel. Daar bestuurt Hij alle dingen. En niet alleen de grote wereldheersers. Maar dan mag Gods kind het weten. Ook de haren van mijn hoofd zijn geteld. En niets zal mij overkomen buiten de wil van mijn hemelse Vader. Wat daalt er dan een troost in je hart, als je dat nou vanmorgen mag zien. God de Heere, Hij regeert. En dat is nou een machtige les die God ons geeft uit dat eenvoudige zinnetje. Want door Hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zul je het niet vergeten, kind van God, dat God je leven leidt, regeert. En dat God goed en wijs is. En zo mag je dan je leven in zijn hand leggen. Naaman, een groot man van aanzien en een strijdbaar held. Je zou zeggen, jongelui, deze man heeft nou alles wat je hartje begeert, nietwaar? Wie zou niet rijk willen zijn? Wie zou niet geliefd willen zijn bij alle mensen? Dat ze je op handen dragen. En dat je strijdbaar bent, moedig, dapper, een held. Man van aanzien, groot van vermogen. Die man had alles wat de wereld te bieden had. En dan ineens, plotseling, onverwacht, gaat er een streep door zijn leven. Een radicale streep. Want hij wordt melaats. En wat betekende dat? In die dagen, wel, ongeneeslijk ziek. Einde van je carrière, eenzaamheid in het verschiet, een stille dood, sterven, langzaam. Wat een ontzaglijke boodschap moet dat voor Naaman geweest zijn. Toen hij 's ochtends opstond en op zijn hand de eerste zweer zag. En ongetwijfeld heeft hij tegen zijn vrouw gezegd, kijk eens. En ze zijn naar de beroemdste artsen geweest. En ze hebben hun goden gebeden. Maar alles te vergeefs. Melaat, ongeneeslijk ziek. Niets meer aan te doen. Wat een werkelijkheid. Plotseling stort heel je leven in. Melaats. Geen genezing mogelijk. En deze man krijgt een boodschap van verlossing. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. En de Heilige Geest brengt ons van het huis van Naaman naar Israël. Israël onder koning Joram. Koning Joram, dat is de zoon van Achab. En Israël volgt koning Joram na. Net als ze dat bij koning Achab gedaan hebben, doen ze dat nu ook bij koning Joram. En wat lezen wij van deze koning Joram? Evenwel hing hij de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël zondige deed. Hij week daarvan niet af. Het volk Israël leeft in zonde. En geliefde gemeente, wat kun je dan verwachten? Als je als verbondsvolk, als het uitverkoren volk van God, uitgeleid uit Egypte, gebracht in het land, overvloeiende van melk en honing, als je dan zondigt, wat kun je dan verwachten? Wel, dat heeft de Heere heel duidelijk gezegd. Bij monden van Mozes, zo lezen wij, daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw God niets gehoorzaam zult zijn, om waar te nemen al zijn geboden en inzettingen, die ik heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Dus wanneer dat volk van Israël de Heere verlaat, die hen zo liefdevol geleid heeft, dan moet dat volk erop rekenen dat het gestraft wordt en dat het van God vervloekt wordt. En die straffen die het volk ontvangen zal, die heeft Mozes er ook bij genoemd. Want God gaat heel eerlijk met ons om, gemeente. En wat heeft hij erbij gezegd? Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen zien en naar hen bezwijken de ganse dag, maar het zal in het vermogen uw hand niet zijn om hen te verlossen. Daar kondigt dus de Heer een oordeel aan, dat over het volk zal komen, namelijk dat hun kinderen geroofd zullen worden en als slaven in andere landen verkocht worden. Liefde gemeente, er zijn vanmorgen heel veel kinderen in de kerk, vaders en moeders. Wat is er erger dan dat je kind geroofd wordt en dat je er machteloos bij staat en dat het huilend en schreeuwend weggevoerd wordt in de handen van de wrede soldaten? Je krijgt als het ware even een flashback. 7 oktober. Hamas. Kinderen meegenomen. God heeft het tegen zijn volk gezegd. Als je mij verlaat, weet dan dat dit de gevolgen zijn. En hier zien wij het werkelijkheid worden. Daar komen ze aan. De bendes uit Syrië. Op het moment dat net de oost binnengehaald is. En de druiven geplukt zijn. En tot wijn zijn gemaakt. Juist als de oost voorbij is. Komen ze. En nemen ze alles mee wat van waarde is. En tegelijkertijd nemen ze ook jonge mensen mee. En daar staan die ouders, machteloos. En het meisje roept, moeder, moeder help, vader red me toch. Maar ze staan machteloos. En ze zien in de wrede handen van de Syrische soldaten een meisje meegenomen worden van zo'n jaar of 15, 16. Wat een aangrijpend gebeuren. En dat alles door eigen schuld gemeend. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De Heer heeft het eerlijk gezegd. Indien gij mij dient, zo zal ik met u zijn. Maar indien gij mij verlaat, zo zal ik u verlaten. En zo zien wij in onze gedachten dat meisje meegevoerd worden naar Syrië. En wonderlijk, je zult straks verder zien, wonderlijk zijn, o God, uw wegen. Want als ze daar staat als meisje op de slavenmarkt, komt daar de vrouw van Naaman, En ze ziet wel iets in dit meisje, in dit Joodse meisje. Kan goed helpen in de keuken. En ze koopt dat meisje op de slavenmarkt en neemt het mee naar huis. En daar, daar moet ze dan haar leven slijten. Gemeente, je moet je dat maar eens voorstellen. Uit je land weggesleurd. Daar in een vreemd land, eenzaam. Je spreekt nauwelijks de taal. Misschien leer je het na enige tijd. Maar dat meisje is een godvrezend meisje. En wat zal het gestormd hebben in haar hart? Heere, wat moet ik hier? Hoe kan ik hier u nou dienen? Ik kan hier niet naar de tabernakel. Ik kan hier de psalmen niet zingen. Heere, hoe moet dat hier? In de eenzaamheid. Waarom? Waarom hebt u mij bij mijn lieve vader en moeder weggehaald? Kunt u begrijpen dat het gestormd heeft in het hart van dit meisje? Dat ze God weg niet begreep. Waarom moet ik als slavinnetje weggevoerd worden? En dan, we weten niet hoe lang het geleden is, maar dan, na enige tijd, hoort ze de boodschap. De generaal, hij is ziek, hij is ongeneeslijk ziek. En ze voelt het grote verdriet in het huis, want hij was een geliefd man. Iedereen heeft het erover. En dan. Wij zijn zeer eerlijk, jonge mensen. Als jij weggevoerd zou worden. En zou in Marokko. Als slavinnetje. Dan gediend moeten hebben. In een moslimgezin. Weggevoerd van je vader en moeder. Eigenlijk onder verantwoordelijkheid van de Aman, de krijgsoverst. Wat zou jij dan denken? Wel, heel eenvoudig, eigen schuld. Had je het maar niet moeten doen. En misschien godsdienstig erbij gedacht. God straft hem nou. Omdat hij mij heeft weggevoerd. Dat zouden wij doen. Niet waar. Wij zouden zeggen. Nou ja. Eigen schuld. Heeft hij ook niet anders verdiend. Maar wat zegt dit meisje? Och. En daarin hoor je. Dat ze werkelijk begaan is met Naaman. En daarin zie je nou iets van de vreze des Heren in het hart van dat meisje. Zij heeft haar vijanden lief. Och, zegt ze. Daar hoor je de bewogenheid in. Het diepe medelijden met deze man die ten dode is opgeschreven. Och, zegt ze. Wat vind ik dat erg. Dat deze man zo ziek is. En dan zegt ze tegen haar vrouw. Och. Och dat hij nou in Israël was. Want in Israël. Daar is een profeet van God. En die zou in de naam van God. Uw man kunnen ontledigen. En misschien heb je wel even gedacht bij het lezen. Wat is dat een vreemd woord, ontledigen? Wel, dat is een heel belangrijk woord. Want ontledigen betekent niet alleen genezen. Maar ontledigen wil zeggen dat hij weer rein is in de ogen van God. Dit meisje, dat mag tegen deze vrouw zeggen. Er is een profeet in Israël. Wiens naam is Elisa. En dat betekent de Heer is zijn hulp. En deze profeet zal in de naam van God uw man kunnen genezen, willen genezen en zal hem genezen. Wat spreekt daar een groot geloof uit? Ik zei het gemeente. Deze geschiedenis is zo bekend. Dat we het wonderlijk erin nauwelijks beseffen. Maar dit meisje, nauwelijks 15 jaar, gelooft dat God van melaatsheid kan genezen. Ja, wij zijn bij die Bijbelverhalen opgevoed. Maar dit meisje had nog nooit gezien dat de profeet een melaatse kon genezen. Dat zegt namelijk de Heer Jezus. In de dagen van Elisa was er nog nooit iemand genezen van melaatsheid. Maar dit meisje gelooft het dat de Heer het doen zal. En wat is het bijzondere van dit grote geloof? Wel dat ze gelooft dat de Heer het wil doen aan een heiden. Nou, dat was voor een Israëliet onbestaanbaar. Zij waren het verbondsvolk en God had geen belang bij de heidenen. Maar dit meisje gelooft door dat ware zaligmakende geloof dat God zelfs een heiden van zijn melaatsheid wil ontledigen, wil reinigen en in genade aannemen. Wat een ontzaglijk geloof mag dat meisje hier beoefenen. En dat niet alleen geleden. Het had haar leven kunnen kosten. Want als dit gezegd wordt, dan belijdt ze daarmee dat de God van Israël machtiger is dan de goden van Syrië. Het is in de oren van een Syrische een belediging dat de God van Israël machtiger zou zijn dan de God van Syrië. En die vrouw had kunnen zeggen of naar Aman zwijg jij, wegwezen jij. Hoe durf je het te zeggen? Slavin was van geen enkele waarde. Zulk een belediging. Maar ze heeft de moed. En van dit meisje geldt nou. Gij zult mijn getuigen zijn. Zie je het, jonge mensen, 15 jaar. De vrezen des Heren, bewogen met de nood van een heiden, die nota bene verantwoordelijk was voor haar ontvoering, maar een hartelijke liefde en bewogenheid. En wat een groot geloof schenkt de Heren aan haar. Wat een vrijmoedigheid. Om te geloven dat God deze heidense generaal, die dat volk van God onderdrukt, dat God hem genade zal bewijzen en hem ontledigen, reinigen van zijn melaatsheid. Onze derde gedachte. Van wie komt die boodschap van verlossing? Wel, geliefde gemeente, wat zien wij hier? Wel, en dan neem ik even dit beeld. Kinderen, als je nou een biljet hebt van 20 euro... en je houdt dat tegen het licht, dan zie je er een watermerk in. En zo, als je deze geschiedenis tegen het licht houdt, dan zie je daar Gods werk in. Want wat gebeurt er als dat meisje die boodschap van verlossing verteld heeft? Dan valt ons iets op. Wat dan? Wel, dat die vrouw die boodschap gelooft. Die vrouw zegt niet tegen dat slavinnetje, maar dat kan helemaal niet. We zien het toch zelf. We hebben de beste artsen geraadpleegd. We hebben onze goden aangeroepen. Maar je weet toch wel dat het ongeneeslijk is. Dat kan helemaal niet wat jij zegt. Dat zou toch gewoon geweest zijn. Maar deze vrouw gelooft die boodschap. En ze gaat ermee naar Aman. En ze vertelt tegen de Aman, er is een slavinnetje uit dat verachte land Israël, die ik een tijd geleden gekocht heb op de markt. Een Joods slavinnetje. En zij vertelt tegen mij dat er in Israël een profeet is, Elisa, een man Gods, dat hij jou genezen kan. Wat zou de reactie van de Aman geweest zijn, geliefden? Wel toch niet anders dan dat kan niet. Dat is vrouwenpraat, jullie met elkaar. Dat jij dat gelooft, vrouw. Laat je toch niet door fabeltjes meenemen. Wij hebben de kundigste artsen. Wij hebben de machtigste goden. Denk je nou echt? Nee, vrouw. Hoe graag ik het ook zou geloven, nee hoor. Maar ook Naaman gelooft het. En Naaman denkt, het kan. Ik kan genezen worden door de God van Israël. En hij gaat naar zijn koning. En hij zegt tegen Benadad, koning. Er is een meisje gekomen uit Israël in mijn huis. En ze vertelt dat de God van Israël bij monden van zijn knecht Elisa mij genezen kan. Wat zou Joram gezegd hebben? Benadad bedoel ik. Denk je dat ik dat ga doen? Stel nou eens dat het niet gebeurt. Dan staan wij toch compleet voor gek. Dan komt heel ons land in opstand. Dat jij en ik naar de God van Israël gegaan zijn om daar hulp te vragen. Nee man, hoe graag ik je het ook gun. En hoe graag ik ook zie dat je gezond wordt. Maar ik kan er toch mijn eer en de eer van ons volk niet aan geven. Stel toch dat het vrouwenkinderpraat is. En die profeet het niet kan. En jij moet met je melaatsheid beschaamd terugkeren. We zullen uitgehoond worden. Het volk zal zeggen, onze koning en generaal geloven niet in de macht van onze goden. En nu zijn ze gestraft, want er is niks van terechtgekomen. Nee, nee, Naaman, ik kan je niet laten gaan. Maar ook hier dat wonder. Ook hier. Geloof de koning Benadad, dat de God van Israël machtig is om Naaman te genezen. Zie je het? Zie je Gods werk als een watermerk in deze geschiedenis? Dat God dat werkt in het hart van dat kind allereerst, dat ze het gelooft. Zo'n groot geloof heb ik niet gevonden, zou je wel mogen zeggen. Maar ook dat God nou het overtuigende werk doet in de harten van de vrouw, van Naaman en van de koning. Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. Want, geliefden, waarom zal dit alles geschieden? Wel, opdat God verheerlijkt wordt. En dat dit meisje, dat zijn heileer mag verkondigen, straks zal begrijpen. Deze weg moest ik gaan. Tot zaligheid van Naaman. En tot genezing van zijn ziel en lichaam. Wonderlijk. Bent u, Heere, en u hebt mij willen gebruiken. En daar gaan we van zingen, uit Psalm 40. En daarvan het vijfde vers, waar dat meisje als het ware zeggen mag. Uw heileer wordt door mij al omverbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Dat mag gelden van dit meisje. Mag het ook van ons gelden. We gaan het zingen, Psalm 40. En daarvan het vijfde vers. Liefde gemeente, weet u het nog? We zijn de preek begonnen met de woorden van de apostel Paulus. Want al wat ons tevoren geschreven is tot onze lering, tot ons nut geschreven. En dan is natuurlijk de grote vraag, nadat we met elkaar zo deze geschiedenis mochten horen, wat moet u, wat moet jij, wat moet ik daar vandaag van leren? Waarom heeft God deze geschiedenis laten opschrijven? Waarom moet u die en waarom moet jij die vanmorgen horen? Wel, de Heer heeft er een zestal lessen in, voor u en voor jullie en voor mij. Wel, de eerste les is deze. Wel, dat de voorspoed van de wereld zo broos is. Naaman was een man die alles had wat zijn hart beheerde. En dat leeft ook in ons hart, om in deze wereld vooruit te komen. Om veel geld bij elkaar te verzamelen. Om een prachtig huis te kunnen kopen. Om door de mensen gezien te worden. Voor eer en roem. Het draait allemaal om het eigen ik. En zo zijn wij van natuur in deze wereld. Om ons schatten in deze aarde te vergaderen. Of niet soms. Wees eens eerlijk, waar ben je de hele week mee bezig? Van nature doen we toch niet anders dan schatten verzamelen op deze aarde. Eer, roem, geld, macht, aanzien. En vanmorgen laat God je zien hoe broos het is. Kan zomaar in één keer een streep doorkomen. Als je ook een bultje in je borst hebt. Of dat je erachter komt. Kanker. En de arts tegen je zegt, ik kan ook niks meer voor u doen. We kunnen nog wat chemo geven om het wat te remmen. Maar u moet erop rekenen. 2, 3 maanden. En dan is het voorbij. En wat heb je dan aan je huis? Wat heb je dan aan die ton die op de bank staat? Wat heb je er dan aan dat de mensen zeggen, het was een fijne man. Zeg eens eerlijk, wat heb je eraan? In het uur van sterven. En dat is de eerste boodschap die God op je hart bindt. De wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid en kan ook zo spoedig nog zijn. O, zo spoedig. En daarom. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Waar mot en roest ze verteert. Maar zoek de dingen die boven zijn. Dat je nou vanmorgen mag leren. Niet langer je hart te zetten. Op de dingen van hier beneden. Omdat God je vanmorgen laat zien. Kan zomaar voorbij zijn. Je kan het zomaar kwijtraken. En dan. Want dat is het tweede. En dat is het aangrijpende wat daaraan verbonden is. Namelijk dat de Heilige Schrift ons leert dat wij net als Naaman meelaats zijn. En dat is de aangrijpende boodschap die vanmorgen uit deze geschiedenis tot u en mij komt. Namelijk wat de profeet Jesaja zegt. Namelijk dat wij allen meelaat zijn. En hij schrijft dat heel tekenend. Van de voedsel tot aan het hoofd toe. Er is niets geheel aan hetzelfde. Maar wonden, striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt, nog verbonden. En geen derzelfde is met olie verzacht. Dat is waar u en ik mee geboren worden. We zijn meelaat, onrein. En kinderen, kijk eens even naar dat doopvond. Kijk er eens even naar. Als je gedoopt bent, waar ben je dan mee gedoopt, kinderen? Met water. En als je nou geluisterd hebt, als er een kindje gedoopt werd, dan wijst dat water aan dat je melaats bent. Want dat staat er, onrein. En wat is de consequentie dat je onrein bent? Kinderen, wat is er gelezen? Dat je het koninkrijk van God niet kunt binnengaan. Bij de hemelpoort staat verboden toegang voor allen die onrein zijn. Heb je het alles gelezen? Heb je het alles gelezen op de hemelpoort? Dat je niet binnen kunt. Waarom niet? Omdat je een kind des torens bent. Melaat. Liefde gemeente, geloven we het? Doopvond zegt het ons. Het predikt ons onze onreinheid. Dat we het koninkrijk van God niet binnen kunnen gaan. Tenzij. Maar laat ik nou eerst die vraag stellen. Zijn we er nou diep van overtuigd? Zoals de Heer Jezus zegt. Dat de Heilige Geest ons overtuigt van onze zonden, van onze ongerechtigheid. Leef daar nou toch niet aan voorbij. En zeg dan niet, ja, maar dat heb ik al zoveel gehoord. Maar geloof je het ook? Dat je net als de Aman ziet, mijn wereld vergaat, want ik ben melaats. Ik moet sterven. En alles vergaat met mij. In het uur van sterven. Geloof je dat? Liefde meid. Het zijn zulke bekende woorden. We zijn ermee opgevoed. Maar is het werkelijkheid geworden in uw en in mijn leven, in jouw leven? Dat we melaats zijn. Van de voetzool tot de hoofd. En dat dat van onze kant ongeneeslijk is. Denk maar eens aan die bloedvloeiende vrouw. Wat heeft ze het geprobeerd, maar ze kon niet zichzelf verreinigen. En dat je zo ook vanmorgen inleeft, failliet. Van mijn kant onmogelijk. Maar wat is het dan een wonder? Onze derde les, die heerlijke boodschap van verlossing. Die door dat meisje gebracht mag worden en die vanmorgen gebracht mag worden. Hier in de Immanuelkerk en thuis als u meeluistert. Dat er een God in Israël is die genezen kan wat niemand genezen kan. Ieder die door de slang gebeten is. Stervende vanwege het gif der zonde. Melaats, dodelijk ziek. Ongeneeslijk. Dan vertelt ons het woord van God. Dat daar nou een God in Israël is. Zo heerlijk afgebeeld. In die verhoogde slang. Wie op hem zit. Zal genezen worden. Daar is genezing. Voor de grootste der zondaren. En daarom roept hij het ons toe. Kom dan. En laat ons te samen richten. Al waren uw zonden als gelaken. Al was ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken. Witter dan de wol. Witter dan de sneeuw. Ben je doodziek vanmorgen. Voel je die stervende werkelijkheid. Ervaar je, ik kan mij niet genezen. Ik kan God niet ontmoeten. Maar dan hoor je het vanmorgen. Er is een God in Israël. Die zijn lieve zoon gezonden heeft. Omdat verloren urkers. Zondaren. Goddelozen. Vijanden. Met God verzoend worden. O kom dan. En zie af van al je godsdienstigheid. Zie af van al je vroomheid. Je kan er de berg Gods niet mee opkomen. Maar kom vanmorgen toch. Als een verloren zondaar. Aan zijn gezegende voeten. Laat u reinigen, kinderen. Want tegelijkertijd wijst dat water. Niet alleen onze onreinheid aan. Maar dat water wijst aan het reinigingsmiddel. Het dierbaar bloed van Christus alleen. En daarom die persoonlijke vraag. Ben je in de ark? Heb je leren schuilen achter het bloed van Christus? Ben je in de vrijstad Christus Jezus? Ben je met Naaman naar de God van Israël gegaan? Ben je ondergegaan in de Jordaan? Ben je gestorven aan al je eigen verwachtingen en opgestaan in dat nieuwe leven, Christus Jezus? Kom, geliefde gemeente. Is dat de werkelijkheid van uw leven? Zo niet. Haast u en spoed u om uw levenswil. En mag u zijn ingegaan in dat koninkrijk der hemelen. Bent u dan een dienaar van dat koninkrijk? Want dat is het vierde wat we leren mogen. Dat is onze opdracht. Mag u net, mag jij net, als dat meisje, getuigen van hem. Mag je zijn heilleer verkondigen zoals we gezongen hebben. Is dat je lust, broeders, ouderlingen? Is dat je verlangen op de huid bezoeken? Om net als dat meisje te getuigen dat er een God in Israël is. Als daar een jongen aan je vraagt, hoe moet ik nou bekeerd worden? Mijn schuld, mag je dan ook die heilleer verkondigen? Moeders, vaders, mag je van die heilleer spreken? Kom, jonge mensen, zie je het. Je hoeft niet oud te zijn. God werkt. Ook in jonge mensen. Juist in jonge mensen. Dat is het liefste wat God doet. Jonge mensen bekeren. Omdat ze heel hun leven in zijn dienst mogen besteden. Vijfde les. Het heeft gestormd in het leven van dat meisje. Heren, waarom? Heren, waarom deze weg? En misschien zijn er vanmorgen ook die Gods weg niet begrijpen. Die zeggen, heren, waarom deze ziekte? Heren, waarom dit verdriet? Heren, waarom deze eenzaamheid? Zien wij dat God wegen gaat die wij niet begrijpen. Maar dat ze voeren tot eer en verheerlijking van zijn naam. En dat we nadien zullen mogen begrijpen waartoe het was. Wat zal het een vreugde geweest zijn in het hart van dat slavinnetje toen Naaman terugkwam. En toen Naaman het beleed, nu weet ik dat er geen andere God is dan de God van Israël. Toen is haar hart opgesprongen van vreugde. O Heere, nou begrijp ik het, waarom ik hier moest zijn, waarom ik weggevoerd moest worden, omdat u Naaman wilde bekeren en mij daarvoor wilde gebruiken. Begrijp je het? Soms kunnen de wegen zo onbegrijpelijk zijn, maar God zal het je leren, waartoe hij deze weg met je gegaan is, opdat zijn naam erdoor verheerlijk. En dat het tot winst is van je ziel of van de naaste. Hoe Gods weg ook kan zijn. Hoe onbegrepen ook. Dat je vanmorgen mag zien. Dat de Heere het niet doet uit lust op plagen. Maar dat hij daar zijn wijze en vaderlijke bedoelingen mee hebt. Zodat je het mag uitroepen. Heilig. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Nu weet ik waarom mijn leven door de crisis heen moest gaan. Nu weet ik het. Heer, uw weg is goed. En dat je hem zo ook mag aanbidden. Ten slotte, onze laatste gedachten. En dat is bemoedigend. Bemoedigend voor de vaders en de moeders. In deze tijd. Zie je, de zegen van de christelijke opvoeding. Zij mocht in Israël als jong meisje al de vrezen des Heren ontvangen. En zo kunnen kinderen ook in deze goddeloze tijd staande blijven. Laat het u hoop geven dat God ook in jonge mensen zijn genade wil verheerlijken. En dat ze alleen in die vrezen des Heren in deze moeilijke tijd staande kunnen blijven. Denk maar eens aan Mozes. Hij werd als jongetje van een jaar of 5 aan het hof gebracht. Hij mocht staande blijven. God had al genade in zijn hart gewerkt. Denk eens aan de kleine Samuel, ook net zo oud als hij. Hij mocht staande blijven in een goddeloze wereld van prostitutie en overspel en groot bederf. Denk eens aan Daniel met zijn vrienden. Ze hebben niet gebogen voor de wereld. Laat zo de Urkerjeugd niet mogen buigen voor de wereld. Staande blijven in deze goddeloze tijd. En geef jonge mensen dat je jong getuigen mag tot zaligheid van zondaren. Zo wil de Heere de opvoeding zegenen. Ouders, laat uw opvoeding zijn als de opvoeding van de ouders van dit slavinnetje. Als de opvoeding van Mozes, als de ouders van Daniel. Wees een biddende opvoeder. Leef het leven der genade voort en zie vanmorgen wat een heerlijke vruchten de Heer erdoor bereiken wil. En lieve gemeente, al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Dat u zo vanmorgen goddelijk onderwijs mocht ontvangen. En laat het ook in uw hart leven. Dat verlangen om als het slavinnetje van de Aman tot eeuwige zegen mag zijn. Uw getuigenis tot heil van uw naaste op weg en reis naar de eeuwigheid. Amen.